Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Baan uit Veenendaal voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Teun van Blijderveen van het Kempke. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen, Psalm 25, vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woordgeest bekend. Zingen met elkaar vers 2 van en hier in de kerk een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen uit Psalm 87 en daarvan het eerste en het derde vers. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden, dat is vers 1 en vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. 87 vers 1 en 3. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing voor vanavond, gemeente, die vindt u in het Nieuwe Testament. En wel in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8. Handelingen 8, en dan beginnen we te lezen bij het 26e vers. Handelingen 8, vanaf het 26e vers. En daar lezen we het woord van God als volgt. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandatzee, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand me de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf? Of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zeide: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. Heren, we komen vanavond voor een tweede keer op deze dag samen. En dat klopt, en dat klopt eigenlijk ook niet, want het is niet zo dat het initiatief bij ons lag en wij zijn dan samengekomen, maar het begin van alles lag bij u. U hebt een dag aan ons gegeven, één keer in de week, een hele dag, opdat we u zoeken zouden, aanbidden zouden en uw woord horen zouden. En ook vanavond zijn we hier in de kerk bij elkaar om dat woord van u te gaan horen. Alleen het lastige, heren, van nature kunnen we dat helemaal niet horen, want die oren van ons zitten verstopt. Daar zit het stopverf in van de zonde. En dan denken we soms wel het een en het ander te horen en we fantaseren de rest erbij en we denken: wacht, is de waarheid, die zit zus en zo in elkaar. Maar dan is het toch net anders. Heere, zou u vanavond onze oren willen doorboren door uw Heilige Geest en ons hart willen openen door uw Heilige Geest en uw woord in dat hart van ons willen indragen. En dan kan best eens wezen dat dat woord er niet goed in past. Maar dat komt er niet omdat dat woord niet goed is, maar omdat dat hart van ons niet deugt. Zou u het passend willen maken, zodat we gaan buigen voor uw woord en u de Heere Jezus Christus leren zien. Wees ons zo en alles nabij en goed, Heere. En dat niet alleen hier in het kerkgebouw vanavond, maar als er thuis wordt meegeluisterd en we zijn oud geworden, hoog bejaard, de gang naar uw huis, dat gaat niet meer. En er gaan een heleboel dingen niet meer. Maar Heere, één ding gaat nog altijd door en dat is uw werk. En zou u ons zo willen gedenken vanwege uw werk? En dan kunt u het meest dichte hart openen en het slechtst bereikbare hart kunt u aanspreken, zodat we horen gaan de woorden van het eeuwige leven. Heere, gedenk zo de hele gemeente, kerkenraad, alle die een functie hebben in de zondagse erediensten, ook in het wekelijkse werk in de gemeente. Heere, gedenk uw knechten, hier en elders, en stel ze tot een zegen. En dan moeten we zeggen, dat kunnen ze niet zelf. Maar als u de harten opent en de monden ontsluit en het evangelie doet horen, dan zullen zondaren gaan ophoren. Dan horen ze iets wat ze nog nooit gehoord hebben. Heere, maak het vanavond met ons allemaal, met jong en oud, zo wel. We vragen het u uit genade in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, als ik het goed uitreken over zo ongeveer een maand, dan beginnen de zomervakanties. Hè? En dan gaan er een hoop mensen op reis. Ik denk dat het er misschien wat minder zullen zijn dan vorig jaar. En zeker dan een jaar of 5, 6 geleden. Maar toch zullen er talloos veel mensen weer op reis gaan. De een met een schip en de tweede met de trein. De derde met vliegtuig, de vierde met de auto. Je kunt ook nog op de fiets gaan. En niet te vergeten, je kunt gaan lopen. Er zijn nogal wat mensen die zoeken verre bestemmingen op. Want dat schijnen dan de mooiste te zijn. Anderen zoeken het wat dichterbij. België, Frankrijk, Duitsland. Er zijn mensen die gaan niet verder dan de waterkanten. Daar gaan ze zitten vissen. En er zijn weer anderen die doen niks liever dan een hele actieve vakantie houden. Maar laten we ook die mensen niet vergeten die graag beroemde steden opzoeken. En ja, je hebt weer andere vakantiegangers die vinden het heerlijk om de hele dag bij mooi weer te gaan liggen bakken op het strand. Maar hoe verschillend wij mensen die vakantie ook wensen in te vullen, we houden er allemaal ergens wel een beetje van, hè, van de vakantie. Weet u hoe dat komt? Weet u wat daarachter zit, dat we zo graag op reis gaan? Dat komt omdat we allemaal al op reis zijn. Op reis zijn, want dat hele leven van ons, dat is eigenlijk niks anders dan ene lange grote reis. Die reis die is begonnen toen de Heere ons het levenslicht liet aanschouwen en die reis die zal ophouden als die rusteloze maaier komt die de levensdraad doorsnijdt. En hoe lang de reis ook is, hij blijft altijd weer betrekkelijk kort. Daar zingen we ook wel eens over hem. In die psalm gelijk het gras is ons kortstondig leven. die psalmist die heeft helemaal gelijk. Want inderdaad, leven is een snelle, voorbijsnellende reis. En dat dacht niet alleen maar die psalmist die ik zo even noemde, maar de prediker in het Oude Testament, die dacht er al net zo over. Daarom schreef hij die gedenkwaardige woorden en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gezeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Trouwens, diezelfde prediker, die schreef die woorden niet zomaar een beetje neer. Hij legde ze ook nog eens een keer uitvoerig uit. Waar loopt die reis door het leven volgens hem ten lange leste namelijk op uit? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan gaan de rouwklagers door de straat. Het mag u misschien een beetje vreemd in de oren klinken, gemeente, maar op die lange reis door dit leven is er nooit één moment van stilstand. De tocht gaat altijd verder. En die moet ook altijd weer verder. En zo zijn wij mensen altijd ergens weer mee bezig, eigenlijk dag en nacht. En dat doen we in onze gezonde dagen, dat doen we ook in onze zieke dagen. Dat doet zowel de rijkste miljardair als ook de armste bedelaar. En denk nou niet dat dat verder moet reizen, alleen maar zo gelden mensen die verder nergens wat en God niet kennen. Maar ook Gods kinderen, die gaan steeds voor levens weg. Dat doen ze wel eens treurend, klagend. Soms zingen ze bij het wandelen. Zoals dat lied dat de goddelozen nooit zullen zingen. U kent die regels wel. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. In ieder geval, het leven is een reis. En dat beeld wordt door de schrift ook diverse keren gebruikt. En dan denk ik niet alleen aan de psalmen, maar ook aan het Nieuwe Testament, de apostelen. Die maakten van dat beeld van reizen meerdere keren gebruik in de brieven. Als u een voorbeeld wil hebben, denk dan eens aan Hebreeën 11. De rij van de geloofshelden. Daar kom ik namelijk de woorden tegen, en zij, en met die zij worden dan de aartsvaders bedoeld, Abraham, Isaac en Jacob, en zij hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen betonen klaar dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Dus Gods kinderen die reizen maar niet zo een beetje lukraak, nee, die gaan op een beter vaderland aan. Gemeente, is het bij al het reizen wat wij mensen in dit leven doen wel eens opgevallen, dat we eigenlijk graag ver weg gaan en een mooie lange reis willen maken. Sommige mensen denken hoe langer hoe beter, hè? En hoe verder hoe mooier. Al is dat laatste nog maar de vraag, hoor, want al reis je nog zo ver, ook met vakantiedagen, als het geen plezierige reis is geweest, nou dan is het niet veel waard, hè. Ik herinner me, het zal een jaar of 30 geleden gebeurd zijn, dat ik ergens op een zondagavond preekte. Ik had mijn auto bij die kerk neergezet. En wat zag ik toen ik na de dienst naar mijn auto terugliep? Tijdens die kerkdienst was er een echtpaar dat er vlakbij die kerk woonde, er tegenover, was thuisgekomen met de caravan. En ja, nou hadden ze hun auto plus caravan zo geparkeerd dat ik er onmogelijk meer weg kon komen. Mijn auto stond helemaal klem. ik naar die mensen toe, netjes vragen of ze even die auto aan de kant konden zetten, kreeg ik me daar een lawine over me heen uitgestort van allemaal wat minder fraaie woorden. Hoe kwam dat? Nou, dat kreeg ik heel gauw al in de gaten. Die man en die vrouw die hadden op vakantie ruzie gekregen. En dan waren ze weer thuis, maar de ruzie was nog niet voorbij. En daarom kreeg ik het voor me kiezen. U snapt wel, zo'n vakantie was natuurlijk minder geslaagd. Was echt niet fijn geweest. Een mens die zoekt toch op vakantie wel iets leuks, hè? Of iets moois. Hij zoekt rust, hij zoekt ontspanning of nog wat anders. In ieder geval, bij alle reizen heb je een bepaald doel voor ogen en dat probeer je wel te bereiken. Nou, dat was nou ook zo bij de reiziger die we vanavond eens wat beter willen gaan bekijken. En als u de vraag stelt wie is die reiziger, dan moet ik zeggen dat is een Moorman. Een Ethiopiër hebben ze in de herziene vertaling gezet. Een kamerheer, een machtig heer van de Kandatzee, de koningin van de Mooren, die over al haar schat was. En ja, over die man lees ik dan in de tekst van vanavond het volgende. Die tekst vindt u in Handelingen 8, 39ste vers, het laatste stukje. Want hij reisde, of hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Ik heb 5 punten straks in de preek. We zien hier een reis met verwachting. In de tweede plaats een reis met teleurstelling. In de derde plaats een reis met tegenslag. Ten vierde een reis met zegen. En tenslotte een reis met vreugde. Maar zullen we eerst gaan zingen met die dichter die ook op reis was. Psalm 84. Het eerste, derde en het vierde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. Vers 3, welzaligheid die al zijn kracht. En 4, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. 1, 3 en 4 van Psalm 84. Gebeten zullen we straks na afloop van de preek, dus na het amen aan het slot van de preek, zullen we dan gaan zingen uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. 43, het vierde vers. Zullen we dat na de preek, na het amen aan het slot van de preek zingen zonder verdere aankondiging? 43, vierde vers, na het amen, zonder verdere aankondiging. Gemeente, we gaan vanavond kijken naar een beroemde reiziger, een man uit lang vervlogen tijden. Wie is het, een Israëliet, een Jood? Nee. Nee, de Bijbel die geeft ons zelfs een uitgebreide beschrijving van de man die we in de Bijbel verder nog niet meer tegen zullen komen. Maar het is een Moorman, zo zegt de Statenvertaling, een Ethiopiër staat het in der zinnen. Eigenlijk denk ik dat je het beste kunt zeggen, het was een Soedanees, daar waar ze nou zo oorlog hebben. Hè? Een kamerheer, kamerling. Dus dat eigenlijk een uinoeg, daar kom ik nog op terug. Een machtig heer van de Kandatzee, de koningin van de Mooren, die overal haar schat was. Wat moet je nou bij al die woorden je voorstellen? Dit. We zien vanavond een Afrikaan. Plat gezegd, een zwarte. Hij komt uit de buurt van Ethiopië. Huidige Soedan eigenlijk. Dat ligt zo'n beetje ten zuiden van Egypte. En hij is er kamerling of kamerheer. Beter nog vertaald, er staat letterlijk, hij is een uinoeg. En dat houdt in dat hij een vertrouweling was van de koningin van zijn land. En die koningin die droeg de naam de Kandatzee. En net zoals in Egypte de koning er altijd de farao was. Om die functie van kamerheer, kamerling, uinig te kunnen vervullen, was die man gedwongen geweest om zich te laten ontmannen. Dat kon er niet anders. En je moet zeggen, dat was natuurlijk wel een minpunt. Maar verder had hij daar een heel best leven. Een rijk leven, want hij was over al de inkomsten, al bezit, al de schatten van die koningin en die vrouw die had nogal wat hoor. Dus we zouden kunnen zeggen, deze man, we zouden hem vandaag de dag noemen de minister van Financiën van Soedan. Hij is op reis gegaan en dat brengt me meteen bij het eerste punt vanavond, een reis met verwachting. U weet misschien, als ministers op reis gaan, en dat doen ze nog alles, hè, want dat schijnt te moeten, maar dan gaan ze eigenlijk zelden of nooit alleen op pad. Er gaat een hele stoet van ambtenaren met hen mee, en andere hoogwaardigheidsbekleders en mensen uit zakenleven. Nou, zo zal dat ook wel geweest zijn bij deze kamerheer. Hij maakt de reis naar Jeruzalem met achter zich een heel gevolg. Waarom ging hij naar Jeruzalem? Had hij het plan opgevat om met die stadhouder van de Romeinen daar, ene Pontius Pilatus, over allerlei internationale zaken te gaan overleggen? Wellicht op monetair terrein, economisch terrein. Of was hij op weg naar deze stad Jeruzalem om daar de banden met koning Herodes eens wat vaster aan te halen? Nou nee, vanuit zijn verre vaderland was deze minister niet op weg gegaan naar het paleis van wie dan ook. Hij was op weg gegaan naar de tempel van Jeruzalem. Want deze minister wilde daar de God van Israël gaan aanbidden in zijn heilige tempel. Best mogelijk hebben we hier met iemand te maken die Jodengenoot was geworden. En dan zult u zeggen, zo ver van Israël Jodengenoot worden, ja. Maar in die richting van Egypte en iets verderop, daar woonde sinds de ballingschap nogal wat Joden. In ieder geval, deze man is ervan overtuigd geraakt dat de Heere de enige echte God is. En zo is zijn hart getrokken in de richting van de godsdienst van de Joden. En wat wil die nou met zijn hele reis bereiken? Die God van Israël wat beter leren kennen. En daarom wil die naar de tempel in Jeruzalem. Daar kan die God gaan dienen, daar kan hij de Heere gaan aanbidden. Nou, dat is toch prachtig. Want daar zie je nou precies hoe de Heere toentertijd werkte. Hier gaan die woorden in vervulling die we er straks hebben gezongen met Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En zoiets gebeurde echt niet alleen maar in de dagen van de Bijbel, maar dat komt vandaag ook nog voor. Dat iemand uit de wereld zo getrokken wordt naar de God van de Bijbel. En als dat gebeurt, hè, dan wil zo iemand ook altijd meer over God weten. Die gaat aan het zoeken. En dat deed deze minister van Financiën ook. Gaat op reis naar Palestina in een mooie koets. En het zal wel enkele weken hebben geduurd, die hele reis. En dan komt hij bij Jeruzalem aan. En hoe gaat dat? Ja, ineens vanaf een hoogte op de bergen rondom die stad krijg je de tempel te zien. Die ligt er dan te schitteren in het zonlicht. En deze minister zal zijn koetsier wel even hebben bevolen om halt te houden, om wat van dit uitzicht te genieten. En denkt de man daar in die tempel, die daar ligt te schitteren, daar zal ik dan de Heere gaan aanbidden. En zo leer ik die God van Israël beter kennen. En even later gaat de stoet verder, door de poort de stad Jeruzalem in. Dat verwekt natuurlijk wel een beetje consternatie zo in die stad, want iedereen daar die ziet meteen, hier komt een heel voornaam persoon Jeruzalem bezoeken. En ja, ze zien ook een heel uitgebreid gevolg achter die ene grote koets aan. En u weet wel hoe dat gaat, gemeente, al snel weet iedereen zo'n beetje het fijne van de zaak. Ja, het zijn mensen uit Afrika, het zijn zwarte. En alle belangrijke mensen in de stad, die worden snel van dit voorname bezoek op de hoogte gebracht. Want ja, het moet een minister zijn uit een land ergens ten zuiden van Egypte. In die richting waar vroeger de koningin van Sheba vandaan kwam. En ook de hoge priester, die trekt vlug zijn zondagse pak aan en de notabelen van Jeruzalem die vormen een comité van ontvangst voor de hoge gast. En ik zie er het rijtuig voor het stadhuis komen voorgereden. Portier gaat open, de hoge gast stapt uit. En dan hoor ik de burgemeester zeggen, excellentie, van harte welkom in onze mooie stad. En waardoor hebben wij de eer u hier te mogen begroeten? Ja, zegt die kamerheer, ik ben hierheen gekomen met eigenlijk maar één doel, om hier in de tempel de enige ware God te gaan aanbidden. Dat kan zeker wel, hè. Want ik heb in mijn land gehoord van deze grote God van Israël en men zei dat de tempel in Jeruzalem, de tempel van de Heere der Heerscharen, zijn heiligdom is. Dus ik zou graag een bezoek brengen aan dat heiligdom. En dat is zeker wel goed. En de verwachting bij deze minister is heel hoog gespannen, maar Ja, op dat moment, dan neemt de hoge priester het woord. En die man begint een beetje moeilijk te doen. En dat brengt me gelijk bij het tweede punt vanavond, een reis met teleurstelling. Kijk, gemeente, te midden van de hooggespannen verwachting van die moorman, hoor ik de hoge priester ineens zeggen: excellentie, u bent hier in Jeruzalem heel hartelijk welkom, wees ervan verzekerd. En u zou de tempel willen betreden om de Here te aanbidden, en daarmee zijn wij als Joden hoog vereerd. Maar, hoe moet ik dat nou zeggen? Uw excellentie, u bent een kamerheer, een eunuch, een ontmande. En ontmande mogen de tempel niet in. Ik moet zeggen, gemeente, die hoge priester die heeft zijn woorden uiterst zorgvuldig gekozen om de hoge gast niet te kwetsen. En hij heeft de grootste verontschuldigingen in zijn mooie bewoordingen verpakt, maar dat neemt intussen niet weg. Dat hoge woord moest er wel uit. Kamerling uit Moreland, u mag de tempel niet in. Dat is de strengste verboden. Door de wet van Mozes. Er staat duidelijk te lezen in Deuteronomium 23, het eerste vers. Die door verplettering verwond is of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Want dat is de Heren een gruwel, dat is zonde. Ik denk zo, gemeente, dat die hoge priester het wellicht die minister eventjes zelf heeft laten lezen. Kijk maar, excellentie, hier staat het. Maar u begrijpt, dat was een hele klap voor die man. Hij was zo dicht bij het aanbidden van de ware God, en dan wordt hij tegengehouden, dan wordt hij geblokkeerd, dan is hij afgewezen. Misschien zit hier vanavond trouwens ook wel zo iemand. U hebt de Heere gezocht. En u hebt gedacht, ja maar, als ik God echt kan gaan dienen, ja dan wordt het allemaal wel goed hoor, tussen God en mijn eigen hart. Kan best eens wezen dat u zo wel eens naar deze kerk bent gekomen. En wat was het resultaat? U voelde zich afgewezen. Want u deugde niet. U werd in de preek als een zondaar geschilderd. En wat dan? Ja, wat dan? Ik denk dat die Ethiopische of Soedanese minister nog wel heel beleefd, maar zeer dringend geprobeerd zal hebben om de hoge priester een uitzondering voor hem te laten maken, maar ja, die hoge priester was onverbiddelijk. Helaas, hij mocht niet en daarmee kon hij ook niet anders dan blijven wijzen op wat er geschreven staat in naar de enige ware God. Ja, maar meneer de hoge priester, zal er voor mij de ontmande mogen, zal er dan helemaal nooit de mogelijkheid komen om de God van Israël aan te Nou, had die hoge priester gezegd, nooit, nooit, dat is weer een beetje te veel gezegd. De tijd dat ook u de tempel zult kunnen binnengaan, ja, die komt wel. Namelijk als de Messias is gekomen. Want dan wordt het heel anders. Die Messias komt van de zonde verlossen. Dat heeft Jesaja de profeet al voorzegd. Die heeft geschreven dat dan een gesnedene niet meer zal zeggen, ziet ik ben een dorre boom. Nee, als die lang beloofde verlosser komt, dan gaat in vervulling het woord van Jesaja. Want al zo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen, hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan van de zonen en de dochters. Een eeuwige naam zal ik hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Kijk maar, meneer de minister, hier staat het in de rol van Jesaja, hoofdstuk 56, vers 4. En gaat dat nog lang duren, meneer de hoge priester, die komst van de Messias? Tja, excellentie, dat weten we niet. We wachten daar inmiddels al verscheidene eeuwen op. Maar helaas, meneer de Kamerheer, deze Messias is nog altijd niet gekomen. Nou, en zo was die man gedwongen geweest om onverrichte zaken en teleurgesteld weer terug te keren naar zijn land. Oh ja, één ding nog. Voordat deze minister aan de stoet bevel gaf om rechtsomkeer te maken, had hij nog snel eventjes een souveniertje gekocht. Vlak bij de tempel. Een bijbelrol. Een hele mooie bijbelrol. De rol van Jesaja. In de Griekse vertaling. Was de dikste rol die hij daar kon kopen. Een duur ding. Maar ja, voor een minister van Financiën speelt geld natuurlijk geen rol, hè. En hoe aanvaarde deze man toen de terugreis? Nou, in ieder geval zwaar teleurgesteld. Want hij had de tempel van Jeruzalem wel gezien, maar hij mocht er niet in. Dus de enige ware God aanbidden, dat kon niet. Dat zou pas kunnen als de Messias was gekomen. Dat stond ook allemaal te lezen in die rol die hij net gekocht had. En zo begon hij aan de terugweg. Een teleurgesteld man. Afgewezen met zijn goede bedoelingen. En dat brengt me dan vanavond bij het derde punt. Een reis met tegenslag. Misschien is het u wel eens overkomen, gemeente, dat u tijdens een vakantie trok naar een heel ver land. Laten we zeggen met de auto helemaal naar Zuid-Italië. Dat is een eind rijden, hè. Maar u had het er wel voor over, want het moet er erg mooi zijn en zo. En ja, dat was ook zo, het was er erg mooi. En dan aan het eind van de vakantie moet je dezelfde weg weer terug. En die terugweg is natuurlijk net zo lang als de heenweg. Maar het vreemde, die terugweg, die leek toch een stuk korter. Een heel stuk korter. Hoe komt dat? Omdat u het daar op uw vakantieadres zo geweldig goed naar uw zin had gehad. Maar nou wilt u na de vakantie weer graag naar huis. En dan lijkt het net of je een beetje terug vliegt. Neem nou een ander voorbeeld. U bent naar Zuid-Italië gegaan en de vakantie is goed tegengevallen. 14 dagen regen. Lange heenreis gemaakt. En de vakantie in het water gevallen. En dan wordt er ook nog iemand ziek. En ja, dan tenslotte, ja, dan komt de terugreis en wat duurt die lang? Wat duurt die lang? Er komt maar geen eind aan. En ik hoor u dan al zeggen tegen een van de andere passagiers, zou het niet een beetje vlugger kunnen? Is er geen weg die wat korter is? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat die kamerling, die minister van Financiën, ook iets dergelijks heeft gezegd tegen zijn koetsier. De man wist natuurlijk precies hoe lang de heenreis had geduurd. En dan moest hij dat hele eind weer terug. En ik hoor hem dan zeggen, koetsier, bestaat er geen kortere route naar huis? En dan krijgt hij het antwoord, jawel, excellentie, er is een weg die is iets korter. dat is de oude weg van Jeruzalem naar Gaza. Die is een stukje korter. Maar die weg is niet best. Want niet alleen is die weg verwaarloosd, maar het is er allemaal woestenij. En dan die minister weer, neem toch maar die kortere weg, koetsier, want ik wil zo snel mogelijk naar huis. En daar gaan ze. En inderdaad, de koetsier heeft gelijk. De excellentie ziet al gauw, die weg is niet mooi. Een en al hobbels en kuilen en overal een woestijn. De weg is verwaarloosd en ja, wat doet hij dan? Hij probeert wat wij zo eens noemen, hij probeert de tijd te doden. Hij ziet daarna die boekrol liggen. Die heeft hij gekocht in Jeruzalem. Jesaja. En hij pakt die rol. En hij denkt, oh ja, er was iets bijzonders ook nog hè, in die rol geschreven. Dat had de hoge priester gezegd, er zou een dag komen dat ook de gesnedene in de tempel zou mogen binnengaan. Welk hoofdstuk was dat ook alweer? Eens gauw kijken. Maar ja, die hoge priester in Jeruzalem, ja, die wist natuurlijk heel snel de plaats te vinden waar Jesaja over de komst van de Messias schreef. Maar daarom weet deze man uit Afrika dat niet eventjes snel terug te vinden. En wat doet hij dan ook? Nou, de weg is toch nog een heel eind. En hij heeft verder in die koets niks te doen. En hij begint de rol van Jesaja te lezen vanaf het begin. Hardop, dat was toen de gewoonte. En het ene uur na het andere uur brengt die man zo al lezende door en hij merkt het heel snel. Zo'n profetie is toch eigenlijk ook weer geen spannende lectuur. Sterker nog, het is wel eens erg moeilijk te begrijpen. En dan moet je het een keer overlezen, misschien nog een keer overlezen. En dan begint hij er misschien ietsje van te snappen. Ik denk, gemeente, dat u daar ook al lang achter gekomen bent. Dat het woord van God vaak helemaal niet zo boeiend is. Sommige mensen beweren dat wel. En er komt bij, het is ook niet zo eenvoudig om het te begrijpen. Dus dat is niet iets van de laatste tijd hoor. Maar wat deze hooggeplaatste buitenlander niet wist, en ik hoop dat u er inmiddels wel achter bent, dat is dit, dat de Heere dat lezen van zijn woord wil zegenen. Zegenen met zijn geest. Want die geest van God, die wil de waarheid van het woord van God schrijven in het hart. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets, daar weet deze minister helemaal niks van. Maar goed, hij leest en hij leest. Want verder heeft hij ook weer niks te doen. Buiten is ook niks belangrijks te zien. Allemaal woestenij. En al lezende loopt hij dan tenslotte muurvast in de Bijbelrol van Jesaja. Ergens in hoofdstuk 53. Bij de woorden, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En terwijl hij dat leest, denkt die kamerling, over wie gaat het hier eigenlijk? Over Jesaja? Of over iemand anders? Maar wie is die andere dan? En hij leest nog eens. En hij leest nog eens. En wat gebeurt er dan? Dan hoort hij ineens een stem zeggen, verstaat u ook wat u leest? En die minister, ja, Die had zich er op dat moment natuurlijk buitengewoon over moeten verbazen dat hij hier zomaar even een stem hoorde klinken. Want ja, verder was er langs die woeste weg geen sterveling te bekennen. Maar de man die is zo in beslag genomen door het lezen van Jesaja, hij geeft gewoon antwoord aan die vreemde stem en hij zegt, hoe zou ik toch kunnen zo me niet iemand onderricht? En zo kom ik vanavond bij het vierde punt, een reis met zegen. Gemeente, u weet wat er vervolgens is gebeurd. Die kamerling, die minister, die kreeg in zijn rijtuig onderwijs van Filippus, de diaken, over het woord van God. Vanaf Jesaja 53, het hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. En weet u wat die man toen heeft geleerd? Toen heeft hij geleerd dat de beloofde Messias niet nog een keer moest komen, maar dat hij al gekomen was. Want Filippus verkondigde hem Jezus. Deze diaken heeft het gehad over de komst van Christus op aarde, zijn leven, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst die beloofd is. En wat werd er toen tijdens die preek voor deze man duidelijk? Dat hij de tempel van Jeruzalem wel in mocht. Dat hij de tempel van Jeruzalem wel in mocht. En daar mocht hij ook de God van Israël gaan aanbidden. Maar toch geeft hij niet meteen aan zijn koetsier het bevel om weer rechtsomkeer te maken, terug naar de stad van David. Nee, er gebeurt wat anders. En dat is iets wat voor ons grotendeels onzichtbaar blijft. Maar wat voor die minister veel en veel belangrijker was. Hij leerde daar tijdens dat onderwijs door Filippus Christus aanbidden in geest en waarheid. De Heilige Geest die werkte door het woord van God in zijn hart. Kort gezegd, die man werd daar bekeerd. Kijk, in Jeruzalem was deze hoogstaande figuur er op een rauwe manier achtergekomen wie die zelf was, hè. Hij mocht er niet in. Hij was niet alleen van buiten zwart, maar vooral ook van binnen. En hij werd afgewezen, hij was maar een zondaar, dus hij was verloren. Maar nou mag hij ontdekken dat enorme wonder, de lang beloofde Messias, is gekomen. En dat zijn komst maar niet een beetje vaag en van nauwelijks enig belang was, dat leert hij ook. Nee, deze zaligmaker is voor zondaren gekomen. Ook voor hem gekomen. En al zijn zonden zijn vergeven door het bloed van het Lam Gods dat geslacht is. En dat onbeschrijfelijk grote wonder van de verzoening. Dat betekende voor deze maar niet minder dan het vinden van een grote schat. En dat was geen schat ergens uit de schatkamers van de koningin van Moreland en ook geen schat uit de grote wijsheidvoorraad van de geleerde boeken ergens bij de hoge priester in Jeruzalem. Nee, deze man, hij mag op die eenzame weg vinden de parel van grote waarde. En hoe ziet hij er dan uit? Hij mag ontvangen het geloof in de Heere Jezus Christus. Geloof in een persoonlijke zaligmaker. Deze excellentie mag geloven dat ook hem al zijn zonden vergeven zijn door het bloed van het Lam. En die schat daalt neer in zijn hart. En dat is een schat die zo groot is. Al het aardse verbleekt daar ten ene male bij. Deze kameling, Hij heeft het waarachtig geloof ontvangen. Dat is dat geloof waar de schrift van zegt, het geloof is uit het gehoor. En dat gehoor, dat is niet een bijzondere weg hoor, die het woord gaat. Nee, dat is de enige weg, want de Heere zegt zelf, hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord zullen hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? De Heere had Filippus gezonden en deze diaken had aan die moorman de Heere Jezus Christus gepredikt. En bij het preken van dat woord had God zelf door zijn geest het hart van deze vreemdeling geopend. Dat ging eigenlijk op zo'n beetje dezelfde manier als wat later gebeurde bij Lydia, de purperverkoopster in Thyatira, die in Filippi zat. Dat van nature gesloten hart, dat zondige hart van die kameling, dat ging dus op deze reis open. En zo vond het woord van God ingang in zijn hart. En het duurt dan ook niet lang, of we kunnen het uit zijn mond optekenen, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En even later dan daalt hij samen met Filippus af in het water, ontvangt de heilige doop als een zegel van Gods genade voor hem. En het zal vanaf dat moment wel gebeurd zijn dat er iets van een grote glans op zijn gezicht te lezen viel. Iets van vreugde, dat donkere gezicht van deze minister. Dat werd gesierd door een hemelse glimlach. Want vanaf dit moment weet hij wat het is echt gelukkig te zijn. Om het in onze termen te zeggen, gemeente, de man weet van de enige troost in leven en in sterven. Door het geloof alleen. En ja, mag ik u eens vragen, is datzelfde evangelie op die manier ook al in uw hart neergedaald door de werking van Gods geest? Dan weet u dat de Bijbel maar niet bestaat uit een stelletje woorden en verhalen die min of meer interessant kunnen zijn, of die misschien heel erg moeilijk te begrijpen zijn, maar dan gaat dat woord van God je persoonlijk raken. Dan slaat het in je hart. En dan gaat het daar leven. En dan wordt de Heere Jezus jouw heiland, jouw zaligmaker, die vooral jouw zonde heeft betaald. Die bekeringen, weet u ervan? Dan weet je ook, en nou ben ik een kind van God geworden. En dan mag ik straks zijn tempel binnengaan. Welke tempel? De eeuwige tempel bij God zelf. Hebben u die schat ook gevonden? Dan kan het niet anders of u reist uw weg met blijdschap. En ja, dat is iets heel bijzonders. Kijk, ik zei het er straks al, er gaan binnenkort weer heel wat mensen op vakantie. Er komen er ook weer een stelletje teleurgesteld terug. Die kennen wel smart, maar geen blijdschap. En ze weten van een hoop ellende en niet van vreugde. Ze hebben misschien tranen, maar je hoort geen jubel. Ze weten heel wat te zeggen over de doornen, maar niet over rozengeur en maneschijn. Want inderdaad, ook buiten de vakantie, je komt tegenwoordig wat pessimisme tegen en levensmoeheid. Ondanks alle rijkdom waar we ons in kunnen rondwentelen. Maar bij deze excellentie uit Afrika was het anders. Het was anders geworden. Hij had de echte vreugde leren kennen. En dat brengt me tenslotte bij het laatste punt. Een reis met vreugde. Deze kamerheer, hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar ja, die blijdschap is natuurlijk niet te verklaren vanwege de schoonheid van het landschap waar die doorreisde. Die weg, die was woest. En keek die links of rechts uit zijn rijtuig, daar zag hij helemaal geen natuurschoon. Maar geen bui van de pad. Zelfs het zachte gemurmel van het een of het andere beekje, daar kwam je daar niet tegen. Daar kwam alleen maar groeiend zand voor van een woestijn. En je zag harde rotsblokken. En er zaten kuilen in de weg, slecht wegdek. Daar hobbelde je overheen. En voor de rest was alles onherbergzaam. En boven dat alles stond een eentonige hemel. Je zou zeggen op die weg, ja, daar kan eigenlijk helemaal niemand ooit vrolijk zijn, nee. Maar desondanks reisde deze bekeerde Moorman daar zijn weg met blijdschap. Het sombere van die hele omgeving kon zijn stemming echt niet bederven. Het was met deze reiziger net als met die arme man waar ik een tijdje geleden iets over las. Het was een arme man die kreeg op zekere dag bezoek van zijn dominee. Het was net etenstijd. En toen die dominee binnenkwam bij hem, toen zei hij, voordat we nou verder gaan praten, man, eet eerst nou maar rustig af. En dat deed die arme man ook. En wat zag die dominee intussen? Dat het daar geen vetpot was. Een paar aardappels, een beetje bonen, en dat was het. Ten slotte was die arme man klaar met eten. En wat gebeurde er? Toen begon hij eerst uitvoerig God te danken voor het ontvangen voedsel. En dat deed hij hardop. En zijn gebed vloeide over van dankbaarheid. En met innige woorden prees hij zijn schepper dat hij voor hem de zondaar zowaar aardappels en bonen had laten groeien. En toen die amen had gezegd, toen zei die dominee, mijn beste man, hoe kun je nou toch zo dankbaar zijn voor zo'n karig maal? En weet u wat voor antwoord die arme man zijn dominee gaf? Zijt gij een leraar van Israël en weet gij zulke dingen niet? Dat is terecht hoor. Want als je jezelf wat leert kennen als een verloren zondaar. En als je bovendien door genade mag weten van een zaligmaker die jou nooit begeven zal, dan heb je altijd alle reden om dankbaar te zijn. Want dan heb je een trouwe vader in de hemel, die het tegen je zegt, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer ge zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Kijk, dan ben je gelukkig, hè. Zo gelukkig dat je al het andere finaal kunt vergeten. Zoals ook bij die Moorman gebeurde. Want zelfs aan Filippus, en die Filippus, dat was toch wel zijn beste vriend geworden, dacht ik zo. Daar dacht hij niet meer aan. En waarom dan niet? Nou, hij had door Gods genade het oog van het geloof ontvangen en daarmee mocht hij zijn zaligmaker zien. Zijn zaligmaker in het hemelse Jeruzalem die daar wachten op hem, de Moorman. Weet u daar ook van? Weet u daar ook al van? Reist u door dit leven met de Heere voor ogen? Ik hoop dat u op die vraag ja kunt zeggen. Maar als u nou nee moet zeggen, weet u hoe dat komt? Dat u nee moet zeggen. Dat komt omdat u nog altijd niet een arme verloren zondaar bent. En daarmee wijst u God ten diepste nog steeds af. U bent niet omgekomen met uzelf. U hebt de heiland nooit echt nodig gekregen. Maar alleen als je de Heer Jezus leert zien door het geloof, dan zul je je weg reizen met blijdschap. Waarom met blijdschap? Wel, waar een zondaar alles leert loslaten van zichzelf. En waar hij alleen de heiland in het oog krijgt. Daar is hij op reis naar het beste vaderland dat er bestaat. Het land met het schitterendste heiligdom dat zich laat denken. Met de volmaakste aanbidding die voor eeuwig plaats zal vinden. En daar wordt geen kruis meer gedragen en daar hangt geen Jacob meer wat rond. En daar strompelt ook geen Mephibozet op zijn kreupele voeten. Daar zal Ephraim Juda niet benauwen en Juda zal ook Ephraim niet benijden. Want ja, daar hebben al de reizigers hun reismantel uitgetrokken en ook hun zwaard neergelegd. Daar dragen ze blinkende hemelse gewaden. En daar zijn alle moeite van de reis vergeten. Daar heeft God alle tranen van hun ogen afgewist. En daar zal dan het hemellied weer klinken aan de oever van de glazen zee. Want er is geen zonde meer en er zijn geen zorgen, daar eerst geen pijn meer en geen smart. Daar is geen dood meer, geen rouwkleed, geen graf. Niemand zal daar roepen, ik ben ziek of ik ga sterven. En ook hoor je daar niet meer, ik heb gezondigd, nee. Daar zullen al Gods kinderen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. En dan, gemeente, dan zijn ze voor eeuwig thuis. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, u maakt het reizen met blijdschap mogelijk. En daar zien we hier op aarde niet zoveel van. Dat mensen met blijdschap reizen, want we leven in een tijd die vol is van zorgen. We hebben allerlei soorten crises. Het klimaat. En de stikstof en dan ook die oorlogen. En al die migranten, en dan komen ze bij tientallen, soms bij honderden om. Heren, wat een ellende. En er zijn vraagstukken op te lossen over de CO2 en eigenlijk weten we met elkaar nog geen begin van een antwoord. Dat is nou de mens, daar heeft hij zichzelf heen gestuurd met al zijn hebzucht. Maar nou is er bij u een andere weg, met blijdschap reizen, met een groot vooruitzicht. En we vragen u, heren, zoudt u in uw gunst, want dat is niet anders dan genade, zoudt u ons ogen daarvoor willen geven en een hart. Wil alles wegbreken uit dat hart wat dat in de weg staat. Oog schenken voor u alleen, die een zaligmaker, een volkomen zaligmaker bent. Heren, zoudt u zo met ons het verdere van deze week willen ingaan? We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 119. En daarvan het 10e en het 17e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. 10e vers en 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. 10 en 17 van Psalm 119. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.